Ik ga het vanmorgen met jullie hebben over Jezus' wederkomst. En de vraag die heel erg centraal staat in het Bijbelgedeelte wat we met elkaar lezen is, waarom is Jezus nog niet gekomen? Hij heeft het immers beloofd dat hij binnen één generatie zou terugkomen. En hoe kan het nou dat dat nog niet gebeurd is? Ook even goed om van tevoren te weten dat degene aan wie dit gedeelte geschreven is, dat dat niet zomaar mensen zijn die iedere zondag in vrijheid in de gemeente samenkomen. Nee, de mensen aan wie dit geschreven zijn, die moesten in het geheim samenkomen. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat volgende week zondag een aantal niet meer aanwezig waren. Waarom niet? Omdat ze in de arena voor de leeuwen geworpen waren. Of als fakkels hadden gediend voor een van de tuinfeesten van keizer Nero. Dat is even de mindset waarmee je dit hoofdstuk moet lezen. Het is dus heel bemoedigend zoals de apostel Petrus hier een brief schrijft. En misschien ook voor een gedeelte wel vermanend. Laat het samen lezen. Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen. En wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. En aan het gebod van onze Heer en de Redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen. Die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het in het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heere is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan en de elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlam op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem geschonken is. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp te sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk is te begrijpen en dat door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. Dat doen ze trouwens ook met de overige schriften. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er komen gaat. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Het lijkt me goed om die God inderdaad toe te zingen. In het lied wat we met elkaar gaan zingen, 638, Prijs Adonai. En voor zover je dat kunt, is het misschien goed om dat staande te zingen. Is goed.
Thank you. Dankjewel.
Vorige week was ik 's middags in de gemeente in Elburg en daar op de eerste rij zaten allemaal mensen die de Alfakring volgden. En ik had een preek waarmee ik ze door heel de Bijbel heen nam. Ik wist niet van tevoren overigens dat ze er zouden zijn. En wat ik toen merkte, is dat best vaak een beetje lastig is om dan in ene keer zo'n hele preek tot je te nemen. En wat mooi was het, dat ik door de leiding van die Alfa-groep werd uitgenodigd na de dienst om heerlijk met elkaar daar nog eens even over door te spreken. En er kwamen allemaal hele lastige vragen langs. Men was inmiddels al iets verder als, bestaat God wel? Maar er bleken nog heel veel vragen over te zijn. En ik weet niet hoe het met u en jou gaat, maar we komen vaak mensen tegen die totaal, maar dan ook totaal geen enkel idee hebben waar de Bijbel over gaat. Wederkomst, nou daar hebben ze wel iets over gehoord, dat wij als christen daarin geloven, maar ze lachen erom, hij doet het trouwens niet op de een of andere manier. En vanmorgen wil ik vanuit dat deze brief van Petrus aan die gelovigen, je zou bijna kunnen zeggen in ballingschap, wil ik je meenemen in een aantal vragen en een aantal antwoorden die we met elkaar willen overdenken. Start er maar even opnieuw op, dat lijkt me het handigst. Tenminste die PowerPoint dan. Ik ga met je twee vragen behandelen. De eerste is, waarom komt God nog niet? En de tweede is, hoe moet ik hem verwachten? En het zou eigenlijk goed zijn, we hebben er vanmorgen even niet voor gekozen, maar het zou eigenlijk leuk zijn om met elkaar in een grote kring te gaan zitten en deze oefening eigenlijk te doen. Want ik kan hier vanmorgen nu allerlei antwoorden geven op die vragen. Maar jij komt de komende week allerlei mensen tegen die vragen hebben. En ik kan misschien wel het tussen aanleidingstekens goede antwoord geven. Maar diegene die jij deze week tegenkomt heeft net weer een iets andere vraag. Klopt dat? Toch? Dus ik wil even kijken hoe ver we vanmorgen komen. Bedien jij hem? Dat is ook goed. Dan moet je even naar de volgende dia gaan. Nu zitten we helemaal aan het eind. Dit is hem. Ja, dat is helemaal goed. Waarom komt hij nog niet? En hoe moet ik hem verwachten? Dat waren de twee vragen die we met elkaar zouden bespreken. En waarom komt hij nog niet? Nou, over de wederkomst zegt Petrus in dit gedeelte leven allerlei misvattingen. Welke misvattingen ben je zelf wel eens tegengekomen als het gaat over de wederkomst? Over? Vertel eens. Jullie komen nooit niet-christenen tegen? Hè? Nee, dat gaat over vragen daarvoor, hè? En wat voor ideeën leveren dan? Ja, dat staat daar, heel grijs. De eerste is, wordt die wat duidelijker. Wederkomst, haha. Waar heb je het over, joh? God bestaat helemaal niet. Toch? 2013. Ja, 2013. Ik had het de vorige keer over Bart, hè? Bart de barman. En die zegt gewoon simpelweg, ja, geloof je, joh, dat is iets van vroeger. Toch? Het is inderdaad 2013. Waar heb je het over? God bestaat niet. En is dat iets nieuws? Had die apostel Petrus daar niet mee te maken dan? Maar Heb je je Bijbel bij je? Nou, eens kijken. Het is niet in die vorm dat ze het zeggen. Maar ze zeggen dit. De mensen in die tijd. De generatie voor ons is al gestorven. Vers 4 heb ik het nu over. Maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping is geweest. En ze hebben niet in de gaten dat God de wereld geschapen heeft. Dat God de wereld tot nu toe onderhoudt en dat hij eenmaal zal terugkomen om te oordelen. Ze gaan er voorbij, zegt Petrus hier, dat deze wereld al een keer door water is vergaan en dat God als het ware die wereld opnieuw heeft geschapen, door het water heen. Ik weet niet of je dat hebt gelezen in het gedeelte, maar dat staat er eigenlijk, hè? Nou, als we nou eens even naar de denkbeelden gaan, naar die we vandaag de dag aantreffen. Maar God bestaat niet. Waarom bestaat God niet? Ellende in de wereld, natuurlijk. Als God zou bestaan, zou er geen ellende in deze wereld zijn, toch? En dus heb ik het idee van, nou, alles is ooit 13, weet ik veel miljard jaar geleden begonnen met één grote knal. En dat heeft zich door de tijd heen geëvolueerd. Er is ooit ergens een klein zonnestelseltje ontstaan in een enorme melkweg. En daar is een planeetje ontstaan. En dan in een of andere oersoep. 5 miljard jaar geleden is die planeet ontstaan. En nog weer later is die oersoep ontstaan. En zo zijn we uiteindelijk hier gekomen. Toch? Dat zijn de denkbeelden die we vandaag de dag tegenkomen. God bestaat niet. En tegelijkertijd is toch op de een of andere manier iedereen wel met de vraag bezig, op sommige momenten in zijn leven, waar kom ik nou eigenlijk vandaan en waar ga ik naartoe? Ik ben weinig mensen tegengekomen in het leven die zich afvroegen, niet afvroegen van waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? En men is op de een of andere manier zo teleurgesteld in die antwoorden op die vragen dat de conclusie van een heel aantal mensen om ons heen moet zijn, God bestaat niet. Want als die zou bestaan, dan kan het niet zo'n zootje op deze aarde zijn. Toch? Dat is de eerste misvatting. En als je dan al meegaat in het idee dat God wel zou bestaan, nou ja, hij kan in elk geval niet almachtig zijn. Want als God werkelijk de machtige hier op deze aarde zou zijn, dan zou die er toch iets aan doen dat kinderen van de honger omkomen. Dan zou die er toch iets aan doen dat het milieu gewoon de vernieling geholpen wordt. Heel apart, hè, hoe mensen denken. Ze willen aan de ene kant God niet van God horen. En aan de andere kant maken ze God tot een beeld wat ze van hem geschapen hebben. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Heb je die opvatting wel eens gehoord of niet? Dus zit ik nu iets nieuws te vertellen vanmorgen. Zo wordt er over God gesproken, toch? Bij jou op het werk. Dat zijn de ideeën die leven bij de buren in de straat. God bestaat niet. Nou, dat kan misschien. Of, nou ja, God is niet almachtig. Of, in elk geval, ook deze. En soms hoor je die in de kerk ook nog wel eens tussen de regels door, hè? God houdt niet echt van ons. God is vooral een rechter die staat te kijken in een opschrijfboekje en als het ware in zijn vuistje lacht hoe wij deze boel aan het vernietigen zijn. Zo zou je bijna denken als je de mensen hoort. Zelfs in sommige kerken kom je bijna tot die conclusie dat God niet van ons kan houden. Op de manier waarop die dan wordt voorgesteld. Dat is degene met het wetboek. Waar wij ons maar niet aan kunnen houden. Herkenbaar? zijn die tegenwerpingen die mensen geven op het moment dat ze eigenlijk in de knoop zitten en God nodig zouden hebben. Dat is wel duidelijk. Dat ze eigenlijk naar hem op zoek zijn, maar ze maken God te klein. God bestaat niet. God is niet almachtig. God houdt niet van ons. En het zijn allemaal misvattingen die vandaag de dag de ronde doen. En wat is nou jouw en mijn antwoord op die vraag? Hoe ga je daar nou mee in gesprek? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe ga je bijvoorbeeld het hebben over de wederkomst, als je het daar al over zou moeten hebben? Ik weet nog goed die keer dat ik op een campingavond, het was mooi weer geweest en we hadden met elkaar een spel gedaan met de jongeren. Dat deden we iedere avond. Ik had dat geleid en we zaten even na te genieten. En toen dacht ik dat ik onder christenen was en er was een meisje bij en die bleek toch uiteindelijk niet christen te zijn. En ik had iets naars gezegd, denk ik. In elk geval iets wat niet zo goed begrepen werd. En toen zei ze, dus jij denkt dat ik naar de hel ga. Misschien heb ik dat voorbeeld hier wel eens genoemd. En ik stond eigenlijk een beetje verbaasd. Ik zeg van nee. Dat weet ik niet. Of jij naar de hel gaat. Ik ben God niet. Maar dit weet ik wel, dat wij, jij en ik, allebei een probleem hebben om bij God in de hemel te komen. Dat is wel duidelijk. En hij komt een keer terug en dan komt hij als het ware naar ons toe en dan kijkt hij hoe wij het ervan afgebracht hebben. Je kunt je wel voorstellen dat op de een of andere manier het met ons allebei niet goed afloopt als er niet iets gebeurt. Als wij in de hemel zouden komen zoals we nu zouden zijn, dan zou de hemel niet meer zijn. Waar? En dat snapten ze op de een of andere manier. Inderdaad. En waarom zouden we nu nog steeds moeten wachten? Dat is de vraag die in dit hoofdstuk naar voren komt. Waarom zouden we nog steeds moeten wachten op Jezus, terwijl die al gezegd heeft in één generatie terug te komen, waarom is het nog steeds dat God dat uitstelt? Dat is de vraag die misschien dat meisje niet bezig hield, maar ons in de kerk natuurlijk wel. Ons in de gemeente van Jezus Christus. Waarom komt hij niet terug? En zeker die mensen aan wie dit gedeelte geschreven was. Die het zomaar mee konden maken dat ze gewisse dood tegemoet gingen. Dat had ik al gezegd, hè, aan het begin van, voordat we dit gedeelte gingen lezen. Het zou zomaar kunnen zijn dat je deze week voor de leeuwen zou worden geworpen. Of dat je bij een van de tuinfeesten van keizer Nero in de fik werd gestoken. Het pek overgoten. En dan wordt opeens het uitzien naar de Heer Jezus, te midden van alle ellende, te midden van alle dreiging, wordt opeens heel belangrijk. En misschien zit je er ook zo wel in. Als je om je heen kijkt en al die vragen van de mensen om je heen op je af laat komen, dan denk je, Heere God, inderdaad, waarom bent u nog niet teruggekomen? Die vragen die zijn ook gewoon eerlijk. Ik kan het eigenlijk ook niet aanzien als ik de televisie aanziet en in Syrië nog steeds oorlog is. En dat zomaar gezinnen moedwillig worden gebombardeerd. Ik kan het ook niet aanzien als er natuurgeweld is, als er rampen zijn. Heere God, waarom komt u nog niet terug? Begrijp je die vraag nooit? Heere God, waarom bent u er nog steeds niet? Waarom doet u hier niets aan? Ik kan me die vragen van mijn buren zo goed voorstellen. En dan is het antwoord wat we vanuit het geloof hier vanmorgen krijgen in dit gedeelte, is dit. Het eerste antwoord. Ik weet niet of je met me meegelezen hebt, maar dan neemt Peter ons dus eigenlijk mee naar het perspectief van God toe. En dan zegt hij, joh, weet je wat het probleem is? Dat ons denken zo ontzettend beperkt is. Wij kunnen alleen maar denken in termen van tijd. In termen van gisteren, vandaag en morgen. Dat is één probleempje. Wij kunnen ons niet verplaatsen in de situatie van God. Petrus zegt, je moet even goed bedenken dat bij God één dag is als 1000 jaar. Dus dat is een enorme lap tijd. Deze dag, zoals die vandaag is, daar kan God tot in de details werkelijk naar kijken. Alsof het voor ons 1000 jaar is. Wat gebeurt er dan allemaal niet op één dag? God kan de hele wereld overzien. Dus hij neemt ons er even bovenuit, boven ons denken. En even tussendoor, het is al 2000 jaar geleden bijna, dat de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren. En waarom is hij dan nog niet teruggekomen, terwijl hij zei om binnen kortste keren terug te zijn, hier met de wolken van de hemel naar beneden te komen? Nou, zegt Petrus, het ligt eraan dat niet alleen één dag bij de Heer is als 1000 jaar, maar 1000 jaar ook als één dag. Ja, dan wordt het makkelijk. Dit is eigenlijk nog maar 2 dagen geleden. Dat is eigenlijk best kort. Zie je niet? God is eeuwig. En dat past niet in ons verstand. Dat God de tijd geschapen heeft, dat God werkelijk gezegd heeft, en aan het eind van deze dag, zie je, het was de eerste dag. En nu schep ik de tijd dat dingen achter elkaar komen. God kan dat in één keer overzien. Schepping en wederkomst. Voor God is dat één groot ding. Dat hij in één keer overziet. Hij overziet jouw leven, hij overziet mijn leven. En dat allemaal tegelijkertijd. Hij staat buiten de tijd. Wij zijn gebonden aan die tijd. God is eeuwig, wij zijn tijdelijk. Dat is het eerste antwoord. En dat is denk ik een belangrijk antwoord. Dus als je je afvraagt, waarom is de Heer Jezus nog niet teruggekomen? Waarom duurt het zo lang? Nou, zo lang duurt het helemaal eigenlijk niet. God is met andere dingen bezig dan met onze tijdsrekening. Want het tweede antwoord vanuit dit gedeelte is ontzettend mooi. God is enorm geduldig. Zoals het er in een andere vertaling staat, hij is langmoedig. God is niet snel in toorn ontbrand over ons. Als hij deze schepping ziet en hoe wij die schepping tot één groot, ja, hoe moet je dat zeggen? Hoe zou jij het zeggen? Tot één grote puinhoop. Laten we samen vandaag de preek afmaken. Tot één grote puinhoop maken. Ons eigen leven soms tot een puinhoop maken. Laten we daar maar eerlijk over zijn. Als God ons niet genade geeft, dan zijn we goed in staat om ons leven werkelijk tot een puinhoop te maken. God is geduld. Wij mensen samen zijn goed in staat om elkaar uit te moorden. Er is zoveel oorlogstuig hier op deze wereld, dat het meer dan voldoende is om meerdere keren de hele planeet in rook te doen opgaan. Zo ernstig is het eigenlijk. Dat is wat we voor elkaar hebben gekregen. Maar God is zo geduldig. Waarom is hij geduldig? Hij wil dat iedereen behouden wordt. Hij wil ten diepste dat alle volken zometeen in dat nieuwe Jeruzalem aanwezig zullen zijn. Dat er geen enkel volk is achtergebleven. Dat niemand van zijn kinderen mist. En tot op de laatste toe zullen ze er binnen moeten komen. Hoe ernstig wij deze wereld ook verpesten, letterlijk. Dat is eigenlijk het antwoord waarom God nog wacht. Waarom hij de toekomst nog uitstelt. Was het niet fijn geweest als de Heer Jezus in één generatie was teruggekomen? Jazeker. Is het zo dat God er niet zelf naar uitkijkt? Dat de Heer Jezus er niet naar uitkijkt om zijn volledige bruid inderdaad in de armen te sluiten? Zijn gemeente? Is het zo dat God er niet naar uitkijkt om zijn kinderen op die nieuwe hemel en nieuwe aarde te zetten? Ja, reken maar, veel meer dan dat wij doen. Hij is daar veel meer mee bezig dan dat u en ik daarmee bezig zijn. Wij houden daar vaak niet eens zoveel rekening mee dat Jezus graag terug zou willen komen. God is geduldig. Dat is ten diepste wat er in dit gedeelte naar voren komt. Omdat hij wil dat iedereen tot eer inkeer komt en niemand verloren gaat. Oké, dat is het eerste gedeelte van dat wat ik zou zeggen tegen iemand die vraagt waarom is Jezus nog niet wedergekomen als dat inderdaad waar is wat er allemaal in die Bijbel staat, als God werkelijk bestaat, dan klopt het toch niet? Dat is het eerste gedeelte. God is eeuwig, God staat buiten de tijd en God is zo ontzettend geduldig dat hij jou op het oog heeft. Jij moest ook nog gered worden. En hij wacht met terugkomen, zodat je niet voor eeuwig zonder zijn nabijheid hoeft te zijn. Daarom is God nog niet teruggekomen. Snap je? Dat is het antwoord vanuit de schrift, vanuit de Bijbel. Dan is vervolgens de vraag van, als dat dan zo is, en wij samen inderdaad daarnaar uitkijken, hoe doe ik dat dan? Hoe verwacht ik hem dan? Dat komt namelijk ook in dit gedeelte naar voren. Hè? En ik wil het met je gaan hebben, ik heb het zomaar genoemd, over idolen en idolenvolgers en de grote brand. Ik weet niet of je het woord kent, idool. Hebben jullie idolen? Die je op de posters in je kamer misschien wel hebt opgehangen, ik weet het niet. Je eigen vrouw, dat kan ook een idool zijn, ja. Ik ken heel veel mensen die zeggen van nou, ik wil zijn zoals diegene. Of ze hebben iets tot hun idool gemaakt. En je moet je nou eigenlijk voorstellen dat je meegenomen wordt naar het einde van de tijd toe. En dat al die dingen van jouw leven op één grote hoop opgestapeld zijn. En dan gaat het de fik in. En dan maar eens kijken wat er dan van overblijft. Dat is eigenlijk wat hier staat. Wat hou jij dan over in je leven? Wat bestendig is voor de eeuwigheid? Is dat die mooie auto waar je zo van houdt? Zijn dat misschien wel je diploma's waar je trots op bent? Je carrière die je hebt gemaakt? Je mooie huis? Weet je waar je een idool aan kunt herkennen? Dat als je er zo meteen bij staat, zeg maar, of nu bij zou staan, en Jezus zou terugkomen, zou je eigenlijk zeggen van, dat zou ik eigenlijk wel mee willen nemen. Dat heb ik eigenlijk nodig op de nieuwe hemel en nieuwe, dat mooie huis. Ik zou het zo jammer vinden als dat in de fik ging. Toch? Als je ergens merkt, diep van binnen zit ik daar met mijn hart aan vast, dan kan het wel eens zijn dat dat jouw idool is. Idolon in het Grieks betekent letterlijk je afgod. Dat wat je naast God hebt. En natuurlijk dien je God. Je leest natuurlijk iedere dag uit de Bijbel, zoals een goed christen betaamt. Je zegt je gebeden op. Misschien als het je zo te pas komt, dan getuig je ook nog wel eens. Maar ergens van binnen heb je soms van die dingen waar je aan vast zit. Je geld, toch? Wees eens eerlijk, wat is het precies in je leven Dat je zegt van nou, daar zit ik eigenlijk soms toch wel aan vast. Dat zou ik eigenlijk niet in die grote brand in rook willen zien opgaan. Dat is het plaatje wat geschilderd wordt. Eén grote hoop. En dan in één keer weg. Hoe verwacht ik hem? Ik wil daaraan wat aan toevoegen. Maar dat is nog een beetje negatief, hè? Nou, de positieve kant. Hoe moet het dan wel? De Bijbel is nooit onduidelijk over de kant van hoe het dan wel moet. Die idolen loslaten en vooral leven vanuit Gods genade. Dat vind ik zo mooi, het laatste zinnetje. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat je dat door de Heilige Geest kan loslaten. Dat je inderdaad die stukjes en beetjes waarmee je eigenlijk toch iedere keer afgodjes maakt, dat je die stukje bij beetje uit je leven kan verwijderen. En vraag je eens af, is deze zin waar? Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters. Kijk jij werkelijk uit? Sta je iedere dag op de uitkijk? Heer Jezus, wanneer komt u terug? Of ben je met die afgodjes bezig? That's the question. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen. Om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. En daarin hebben wij het als vrije christenen veel moeilijker dan die mensen waar het hier over gaat. Die vervolgde christenen. Wist jij dat vervolgde christenen voor ons aan het bidden zijn vandaag nog? Heere God, geef ze volharding. Want het is voor ons veel makkelijker om er naar uit te kijken. Die mensen, ik zou niet weten hoe je het moet doen. Als je in vrijheid leeft, moet je je voorstellen dat je door allerlei invloeden, allerlei verleidingen wordt weggehaald van dat wat de bedoeling is. Namelijk uitkijken naar de Heer Jezus. Het is toch veel makkelijker als je vervolgd wordt om naar de Heer Jezus uit te kijken en te verwachten dat hij komt. Dan wij die ons leventje toch nog redelijk op orde hebben. Of niet? En toch mogen ook wij hier als vrije christenen daarmee bezig zijn. Je moet je voorstellen, zo meteen komt de Heer Jezus terug. En waar ben je dan mee bezig? Ik zou niet graag bezig zijn met zo'n afgodje op dat moment, toch? Hoewel ik net zo goed als jij en u er soms toch mee bezig ben. Het kan zelfs zijn dat je in gemeentewerk gewoon allerlei dingen doet en God uit het oog verloren bent. Heel erg druk bezig bent met het werk van de Heer en de Heer van het werk vergeet. Soms denk ik wel, het is volgens mij veel makkelijker als je een baan hebt en gewoon niet-christenen tegenkomt, heel veel. Dus ik heb me alweer voorgenomen om af en toe weer eens naar het café toe te gaan, zeg maar. Om gewoon mensen te ontmoeten. En juist in dat café smetteloos en onberispelijk te worden aangetroffen. En in vrede. In vrede met de mensen om me heen. Volgens mij is dat inderdaad de balans waar we als christenen elkaar op moeten aanspreken. Zoals dat hier gebeurt. Zoals we ons leven moeten leven. We moeten ons niet terugtrekken uit deze wereld. Zodat we, nou ja, dan maar een soort heilige worden. Ergens in een klooster. Maar juist te midden van deze wereld, te midden van de genade van God die we uitdelen, daar aangetroffen te worden. Wat heb je liever, zo meteen bij de Heer Jezus te staan En te zeggen, mijn hele leven heb ik werkelijk, ben ik alleen maar met u bezig geweest. Met liedjes te zingen. Misschien wel mooie preken te houden. Als ik eerlijk ben, heb ik eigenlijk niemand om in mijn gevolg mee te brengen. Die door mijn toedoen tot geloof gekomen is. Het is altijd de genade van God, dat snap ik ook wel. Maar jij bent soms in het leven van mensen door de genade van God de schakel. Wat zou het mooi zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Om werkelijk veel mensen om je heen te verzamelen te hebben die mogen zeggen. Als jij me niet over Jezus had verteld. Had ik hier niet gestaan. Jij hebt me verteld over genade en vergeving. En niet alleen met woorden. Je hebt het laten zien. En dat heeft me geraakt. Ik ben geraakt door de liefde van de Heer Jezus. Die door jou heen mij bereikt heeft. Weet je. Mensen bij jou in de straat. Mensen bij mij in de straat. Zijn daarnaar op zoek. Ergens diep van binnen weten ze wel dat God bestaat. Ergens diep van binnen weten ze wel dat ze hun leven een bestemming heeft. Maar vertel jij het allereerst met daden. En als ze dan vervolgens vragen hebben, ook met woorden, waar het over gaat in het evangelie. En dan niet evangeliseren in de zin van, jouw zieltje moet gered worden. Nee, werkelijk goed nieuws zijn voor mensen om je heen. Ik zou nou eigenlijk met elkaar verder willen praten. En dat moet dan zometeen maar onder de koffie gebeuren. Van hoe jij dat deze week in specifieke situaties zou kunnen doen. Bij je buren, bij je collega. Bij je medestudent op school. En dat we eigenlijk elkaar tips geven hoe je dat nou zou kunnen doen. Vind je niet? Dat zou eigenlijk moeten gebeuren nu. Nou, dat doen we zometeen onder de koffie. Dus ik zeg eventjes, heel voorzichtig, amen. Maar de preek is nog niet helemaal af. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Hij houdt van je. Maar hij houdt ook van die mensen die hij door jou wil bereiken. God zegen je erbij. Amen. We gaan een lied zingen. En dat is Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. En dat is inderdaad wat we nodig hebben. Laat dat ons gebed zijn. Laat die woorden tot je doordringen. Schijn in mij, schijn door me heen. Laten we het zo zingen.
Bye.
het lijkt me een mooi moment om te danken voor Gods genade. Doe dat kort, gewoon in één zin. Zodat anderen ook de gelegenheid hebben. Dat we een kort moment hebben.
Dank u wel voor uw schepping.
Vader, in de hemel, we danken dat wij kinderen niet mogen zijn, dat we stralend weer voor de wereld mogen zijn.
Dank u wel, Vader, dat u zoveel liefde voor ons hebt en zoveel geduld met ons hebt. God, Heer, dank u, Vader, dat u voor ons houdt en in u is zeggen.
Dank u Vader voor uw trouw, voor uw genade en voor uw alom tegenwoordigheid.
Dank u wel Vader dat wij alles van u mogen ontvangen.
Heer, ontferm u over ons. Ontferm u over uw schepping. Ontferm u over deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Heer, we vertrouwen ons aan u toe. Aan uw geduld, aan uw barmhartigheid, aan uw genade. Amen.